En dan lezen we Efeze 5. Paulus' brief aan de Efeziërs, het vijfde hoofdstuk, de eerste 21 versen. Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven, tot een offerande en een slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleide met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veel eer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, de tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij, en wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heren in uw hart, dankende te allen tijd over alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heren Jezus Christus. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u opnieuw in de geschiedenissen van Johannes de Doper. En vanmorgen in het zesde hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Marcus 6. En daarvan de versen 17 tot en met 20. 17 tot en met 20 van Marcus 6. Want deze Herodes, enig en uitgezonden hebbende, had Johannes gevangen genomen en hem in de gevangenis gebonden uit oorzaak van Herodias, de huisvrouw van zijn broeder Filippus, omdat hij haar getrouwd had. Want Johannes zeide tot Herodes: het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. En Herodias legde op hem toe en wilde hem doden en kon niet, want Herodes vreesde Johannes, wetende dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hield hem in waarde. En als hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne. Weet je, de laatste keer dat we van Johannes de Doper hoorden, troffen we hem aan in de gevangenis, waarschijnlijk de burcht Megeres in het zuiden van Palestina, in de buurt van de Dode Zee. Waar Herodes, die toen daar regeerde, zo'n burcht had laten bouwen ter bescherming van zijn rijk en tegelijkertijd ook om daar een apart verblijf te hebben waar hij zich zo af en toe kon terugtrekken. Hoe was het zo ver gekomen met Johannes dat hij daar opgesloten zat? U herinnert u uit de prediking van Johannes de Doper dat deze man niet gewend was om in zijn prediking een blad voor de mond te nemen. Maar de dingen rechtuit bij hun naam te noemen. Het was geen prediker die er een beetje omheen praatte. Als hij tot de fariseeërs sprak, dan noemde hij ze adderige broedsels. En als hij de zonde van de tollenaars aanwees, dan deed hij dat concreet. En als hij de soldaten die ook naar hem kwamen luisteren advies gaf, dan deed hij dat ook heel concreet. En dan wees hij hen aan waar ze normaal fouten begingen en zonden bedreven en hij waarschuwde ze voor dat kwaad. Hij sprak niet over de zonden heen. Ook niet over de zonden die hij in de samenleving van zijn dagen aantrof. Hij stelde ook het kwaad dat hooggeplaatste personen bedreven duidelijk in zijn prediking aan het licht. Wat regeringsleiders deden, dat noemde hij ook bij name. Wat koning Herodes deed, dat heeft hij ook in zijn prediking afgekeurd. En hij deed dat volkomen terecht. Want zonden van publieke personen dienen ook in het publiek te worden bestraft. Daar is Herodes overigens heel verontwaardigd over geworden. En hij heeft Johannes laten arresteren. Maar als Johannes tegenover Herodes staat als zijn arrestant, dan doet heer Johannes zich niet anders voor als toen hij nog een vrij man was. Dan zegt hij dit keer heel persoonlijk, heel concreet, ook tegenover Herodes, waar zijn zonde met name zit. Hij noemt één zonde met name, maar dat is daarbij niet gebleven. Want als u naast de woorden van onze tekst in het Marcus-evangelie even legt het derde hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Want Lucas heeft, zei het heel beknopt, ook iets over die relatie tussen Johannes en Herodes gezegd. In het derde hoofdstuk van het evangelie naar Lucas, in het hoofdstuk 19, daar lezen wij: maar als Herodes de viervorst van hem bestraft werd om Herodias wil, de vrouw van Filippus, zijn broeder, en over alle boze stukken die Herodes deed. Zo heeft hij ook nog dit boven alles daartoe gedaan dat hij Johannes in de gevangenis gesloten heeft. Dus het ging niet alleen maar over dat ene kwaad, daarover zometeen iets meer speciaal, maar het ging ook over alle boze stukken die Herodes deed. Deze man had kennelijk nogal wat op zijn kerfstok. Dingen die voor God niet konden bestaan en die, omdat ze voor God niet konden bestaan, ook in hem moesten worden bestraft. En daar heeft Johannes zich niet voor geschaamd om dat te doen. Dus met alle andere dingen die Herodes gedaan heeft, heeft Johannes hem geconfronteerd. En dan heeft hij ook heel concreet die ene zonde genoemd, namelijk dat hij gehuwd was met de vrouw van zijn broeder. Hoe zat dat dan? Deze Herodes, Herodes Antipas, zoals hij ook wel heet, was een van de zonen van Herodes de Grote. Herodes de Grote leefde tijdens de geboorte van de Heer Jezus. Dat is de Herodes van de kindermoord. Die overigens vrij kort na de geboorte van de Heer Jezus gestorven is. En toen hij gestorven was, en u weet, de Herodesen regeerde bij de gratie van de Romeinen. Die hadden niet absolute macht over het gebied waar ze over aangesteld waren, maar ze waren weer verantwoording schuldig aan de Romeinen, dus de Romeinen hielden de teugels in handen. Toen deze Herodes de Grote gestorven was, en dat is nu al een aantal jaren geleden, zeg zo'n 25, 30 jaar geleden, toen hebben de Romeinen het rijk van Herodes de Grote in vier stukken verdeeld, waarvan deze Herodes Antipas één deel kreeg, namelijk Galilea. Hij was niet de enige zoon, deze Herodes. Hij had nog een broer die heette Filippus. Hij had nog een broer die heette Aristobulus. En hij had er nog een paar, hoewel sommige van zijn eigen kinderen zijn door Herodes de Grote zelf ook al omgebracht, omdat hij vreesde voor elke rivaal die hem van de troon zou kunnen stoten. Goed, deze Herodes Antipas is dus voor een deel opvolger van zijn vader geworden. Hij was getrouwd. En zijn broer Filippus was ook getrouwd. Die was getrouwd met Herodias. Herodias was een dochter van nog weer een andere broer, van Aristobulus. Dus Filippus, met wie ze getrouwd was, was eigenlijk de oom van Herodias. En Herodias was zijn nicht. Die Filippus, viel in ongenade bij de keizer in Rome. Die raakte zijn positie kwijt. Dat was de vrouw van Filippus die Herodias niet naar de zin. Ze had geen zin om een achteraf bestaan te leiden samen met een man die in ongenade gevallen was. Zij streefde naar macht, ze streefde naar eer, ze streefde naar een positie. En dus was ze dat huwelijk met haar man Filippus eigenlijk zat. Daar komt bij dat ze verliefd werd op een andere oom van haar, deze Herodes. Maar die was getrouwd. Alleen dat was geen bezwaar, voor haar niet. Zij wilde toch wel van haar man af en ze wilde met Herodes verder. En Herodes is bezweken onder haar verleidingen en hij wilde ook wel van zijn vrouw af. Dus er vonden twee echtscheidingen plaats en toen was de weg vrij, zo dachten ze, voor Herodes en voor Herodias om met elkaar te trouwen. Dat was een publiek schandaal in die dagen. Kunt u begrijpen, daar werd over gepraat. Als er een krant was in die tijd, was het in de krant gekomen, uitgebreid, met allerlei details van de hele relatie. Maar het was niet alleen maar een publiek schandaal, omdat het eigenlijk aantoonde dat het ook in hogere kringen helemaal niet meer deugde. Het was ook daarom onderwerp van gesprek, omdat de schoonvader van Herodes, de vader van de vrouw met wie hij eerst bedoeld was, over de daad van zijn schoonzoon nogal verontwaardigd was. En alles op alles zetten om de macht van Herodes te breken. En in ieder geval zijn positie geweld aan te doen. En daar had natuurlijk het volk ook weer mee te maken. Die publieke zonde is door Johannes de Doper in zijn prediking op een bepaald moment heel duidelijk aan de kaak gesteld. Met het zojuist genoemde gevolg. Er komt een arrestatieteam, daar in de buurt van de Jordaan waar Johannes spreekte. Ze leggen de handen op de prediker, ze nemen hem mee en ze brengen hem bij Herodes. En als Johannes dan ook nog in de nabijheid van Herodes zijn beschuldigingen herhaalt, zonder omwegen, en als hij aan Herodes precies vertelt wat er allemaal niet deugt in zijn leven, dan duldt Herodes dat niet. Dan wordt hij toornig en dan denkt hij erover om Johannes maar ter dood te brengen. Om hem tot zwijgen te brengen en dat voorgoed. Alleen dat plan dat rijpt nou wel in zijn geest, maar hij durft het niet uitvoeren. U leest dat in de parallelle weergave van deze geschiedenis in het Matthäus-evangelie, hoofdstuk 14. Daar lezen wij in hoofdstuk 14 van Matthäus dus, in het vijfde vers. En willende hem doden, dus Herodes wil Johannes doden, vreesde hij het volk, omdat zij hem hielden voor een profeet. Dus het enige wat Herodes weerhoudt om Johannes om het leven te brengen, is vrees voor het volk. Hij heeft wel zoveel begrepen van datgene wat er onder het volk leeft, dat de mensen Johannes in ieder geval als een profeet beschouwen en dat ze hem daarom in waarde houden. En Herodes is ervan overtuigd dat hij op dit moment in ieder geval niet meer moet doen om het volk ontevreden te maken. Zijn reputatie is door zijn gedrag in zijn persoonlijk leven met echtscheiding en een tweede huwelijk toch al zo beschadigd. En het volk denkt nu toch in ieder geval toch al heel negatief over hem. Nu moet hij niet nog meer voedsel aan hun ontevredenheid en hun afkeer geven. Dus hij moet dat plan om Johannes te doden maar loslaten. Maar wel sluit hij Johannes in de gevangenis op. Want het moet natuurlijk uit zijn met die prediking van Johannes. Hij moet niet nog meer via zijn prediking invloed krijgen onder het volk. Dus dat is de reden waarom Johannes in de burcht Mageris is opgesloten. Wie er nog meer verontwaardigd was over het gedrag van Herodes, van Johannes, is Herodias. Zij kan het helemaal niet zetten dat deze prediker het aandurfde om haar gedrag en dat van hem die nu haar man is openlijk te bekritiseren. En kennelijk heeft zij eigenlijk ook nog wat minder gewetensbezwaren dan Herodes. En daarom blijft ze er bij Herodes op aandringen dat hij toch wel Johannes ter dood zal brengen. En daar dringt ze te meer op aan als ze merkt dat haar man Herodes toch eigenlijk niet helemaal gerust is door wat Johannes hem gezegd heeft. Herodias laat zich niet door van de wijs brengen. Ze blijft zinnen op een gunstige gelegenheid. En daar gaat het nu vanmorgen niet over. Die krijgt ze ook een keer. Maar Herodes is voorlopig niet van plan om haar zin te geven. Waarom niet? Ik zei u, hij durfde Johannes niet ter dood te brengen uit vrees voor het volk. Maar er komt nog wel bij. Want naarmate hij persoonlijk deze Johannes meer en meer leert kennen, zegt zijn geweten hem dat Johannes in zijn prediking gelijk heeft. En binnenin is Herodes ervan overtuigd dat niet alleen Johannes gelijk heeft als hij tegen hem zegt, het is u niet geoorloofd de huisvrouw van uw broeder te hebben. Maar in zijn binnenste is Herodes er ook van overtuigd dat Johannes een rechtvaardig en een heilig man is. Het volk mag Johannes dan voor een profeet houden, maar Herodes moet het volk eigenlijk gelijk geven. Hij is een profeet. Hij is een man die rechtstreeks in contact staat met God. Een rechtvaardig man. En vooral een heilig man, zo wordt hij omschreven, als zijnde de mening van Herodes. Een heilig man, iemand die bij God hoort. En die als hij spreekt, de woorden Gods spreekt. En dat brengt Herodes ertoe om toch, al zal hij het niet hardop willen zeggen, groot respect te krijgen voor Johannes. Daarom ten diepste ontziet hij hem. We lezen iets heel merkwaardigs. Hij houdt hem in waarde. En we lezen iets dat nog merkwaardiger is. Want natuurlijk is Johannes, als je het recht bekijkt, zijn vijand, zijn tegenstander, zijn bestraffer. En toch, van tijd tot tijd reist Herodes naar de gevangenis waar Johannes zit, omdat hij hem wil opzoeken. En omdat hij met hem spreken wil. En als schroomt Johannes bij die gelegenheden waarin Herodes hem komt opzoeken, niet om hem iedere keer weer rechtstreeks de waarheid te vertellen. Herodes komt steeds toch weer terug. Want op de een of andere manier wordt hij door de doper aangetrokken. Hij hoort hem graag. Zo lazen we in onze tekst. Merkwaardig. Merkwaardig. Hij hoort hem graag. Terwijl de boodschap van Johannes een veroordeling voor Herodes inhoudt. Iedere keer weer. Terwijl Johannes niks vleiends tegen de koning heeft te zeggen. Hij hoort hem toch graag. Hij wordt veroordeeld. En toch komt hij. Steeds weer. Hij is er ontsteld van, zo kun je de woorden van onze tekst ook lezen. Zijn geweten spreekt, zijn geweten maakt hem onrustig. Hij moet, als hij naar Johannes luistert, de man gelijk geven. Er komen plannen in zijn geest op om inderdaad te doen wat Johannes zegt. Hij doet ook inderdaad vele dingen, zo zegt de tekst. Hij verandert dit, hij verandert dat in zijn leven. Allerlei zaken die Johannes heeft aangewezen, die boze stukken waar Lucas van spreekt, daar brengt hij verandering in aan. Hij vloekt misschien wat minder. Hij is misschien wat eerlijker tegenover medemensen. Wie weet wat hij nog verder aan verbeteringen, aan reformaties hier en daar aanbrengt. Hij doet vele dingen, maar dat ene, dat speciale wat hij doen moest, dat ene tegen die ene zonde van ontucht, van vuilheid, van een goddeloos, zedeloos leven, daar nee tegen zeggen, dat doet hij niet. Hij stuurt Herodias niet weg. Hij bekeert zich niet van die zonde van overspel en eigenlijk ook nog zonde van incest. Want de bloedrelatie was te dichtbij. Hij blijft dus onbekeerd. En intussen blijft Herodias op een gunstige gelegenheid wachten. Probeert u zich dat huwelijksleven van die twee eens in te denken. Probeert u zich eens in te denken waar die twee mensen het nou nog over hebben kunnen hebben met elkaar. Zij kijkt naar hem met argwaan. Wat doe jij steeds bij Johannes? En waarom ben je soms zo onrustig? Johannes heeft wel invloed op jou. En hij kijkt naar haar met ogen van, ik mag jou eigenlijk niet hebben. Eigenlijk moest ik er een eind aan maken aan die relatie. En altijd weer zat Johannes tussen hen in. En altijd weer rees dat beeld van Johannes voor de geest van Herodes op. En altijd weer hoorde hij die veroordelende stem in zijn geweten. Geen ogenblik heeft hij rust gehad, deze koning. Maar waarom heft hij zijn zonde dan niet op? Waarom breekt hij er dan niet mee? Waarom luistert hij dan niet? Niet naar Johannes en ook niet naar zijn geweten. Gemeente, dat is een raadsel. Dat is een raadsel dat zich bij deze Herodes voltrekt. Maar dat is een raadsel dat zich bij meer mensen voltrekt. Er zijn overtuigingen. Er is een ontwaakt geweten. Er is een stem die je achtervolgt. Er is iets dat je gedurig weer bezighoudt en soms ook slapeloos in je bed doet woelen. Er is de wetenschap, Gods woord is de waarheid. Er is de wetenschap, mijn leven deugt niet. En toch, dezelfde blijven. Niet uit de strik ontwaken, weten dat je erin zit, er toch niet uitkomen. En ten diepste er toch niet uit willen komen. Het offer dat gevraagd wordt, de bekering die nodig is, is te veel gevraagd. En daar hebben we het er niet voor over. Dat is de geschiedenis die in onze tekst en met de achtergrond die ik getekend heb, vanmorgen voor ons staat. Dat is niet de meest evangelische kant van het evangelie. Dat is niet een aspect van het evangelie waardoor we zo direct gelokt worden om de Here te vrezen. Maar het is wel een ernstige waarschuwing. Zo kan het dus ook gaan in een mensenleven. God roept, God klopt, God bonst op de deur van je hart. Anders gezegd, de Heere legt mest om je boom en de Heere wacht op de vrucht, maar er is geen vrucht. Blijft zoals het allemaal was. Wat heeft dit ons te zeggen? Twee dingen wil ik vanmorgen met u speciaal nog even belichten. In de eerste plaats, in de rechte prediking, en ik mag toch aannemen, u zult het met me eens zijn dat we de prediking van Johannes de Doper wel rechte prediking mogen noemen. Dat is prediking waar de Heere zelf getuigenis aan gegeven heeft. Dat is prediking zoals de Heere, zoals de Heilige Geest dat wilde gebracht hebben. De rechte prediking in de rechte prediking wordt de zonde concreet aangewezen en ontmaskerd. We kennen de prediking van Johannes de Doper, voor zover de Heer die in zijn woord heeft laten beschrijven. We weten wat ze daar in de buurt van de Jordaan, in de woestijn van Judea, gehoord hebben als ze naar Johannes kwamen luisteren. We weten van zijn dringende oproep om tot bekering te komen, omdat het koninkrijk nabij gekomen was. We weten van zijn dringende oproep aan het volk om tot bekering te komen, omdat de rechter voor de deur staat. De rechter met de bijl om de bomen die onvruchtbaar zijn om te hakken. De rechter met de wan om koren en kaf van elkaar te scheiden. Dat hebben ze gehoord. Dat hebben ze inderdaad gehoord. Zo goed als dat ze ook gehoord hebben, en daar hebben we in de prediking over Johannes de Doper ook bij stilgestaan, dat hij op een gegeven ogenblik die andere tonen in zijn boodschap mocht aanslaan, omdat de Heere hem daartoe ook het signaal gaf. Hij mocht de Heer Jezus aanwijzen. Hij mocht de zaligmaker het lam Gods noemen dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij heeft hem aangewezen als de Zoon van God. En omdat hij de Zoon van God is, is hij veel groter dan Johannes. En Johannes acht zichzelf niet eens waardig om zijn schoenriem te ontbinden. We weten dat Johannes in zijn prediking gesproken heeft van de komende zaligmaker. En dat hij gesproken heeft van de gekomen zaligmaker. En die boodschap heeft hij gebracht. En ik zei u al, die heeft hij gebracht in duidelijke termen. Niemand heeft zich daarbij af moeten vragen, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Waar heeft hij het nou over? Hij spreekt in zo'n onbegrijpelijke taal die over de hoofden heen gaat. Niemand heeft zo moeten reageren op de prediking van Johannes. Ze wisten het waar hij het over had. En ze wisten wat hij bedoelde. En hij vleide niemand. Iedereen die luisterde naar de doper wist hoe het er met hem voor stond. En op welke punten de waarachtige bekering in zijn leven noodzakelijk was. De fariseërs wisten dat, de tollenaars wisten dat, de soldaten wisten dat, het gewone volk wist dat. En Johannes was eerlijk. Maar ondanks al zijn eerlijkheid was er tot nog toe niemand geweest die hem was komen tegenspreken. Er was zeker nooit iemand geweest die de hand op hem gelegd had om hem te arresteren. Integendeel, de mensen liepen met hem weg. Hoe dat gekomen is dat zijn manier van preken geweest? Is dat een beweging die God in hun hart op gang gebracht had? Maar ze bleven komen. En ze bleven luisteren. En Johannes heeft geen last gehad van mensen die alsmaar bij hem wegliepen, zodat hij niemand overhield. Hij stond in de gunst van het volk, ze hielden hem voor een profeet. Profeten waren dat immers ook gewend, om de dingen bij hun naam te noemen en om heel eerlijk te spreken. Maar niemand arresteerde Johannes tot nog toe. Totdat hij nog persoonlijker wordt. Totdat hij namen ging noemen. En individuen ging aanwijzen. En het heel concreet ging hebben over koning Herodes. En over koningin Herodias. Toen hij tegen Herodes zei, het is u, en hij keek hem daarbij aan, en hij wees recht naar jouw Herodes toe, het is u, niet geoorloofd, de huisvrouw van uw broeder te hebben. En wie de huisvrouw van zijn broeder was, dat wist Herodes ook heel precies. Het is u, niet geoorloofd, Herodias te hebben. Toen het zo persoonlijk werd, ontbrandde de toorn van Herodes en zeker die van Herodias. Want nou kwam het te dichtbij. Johannes mag de zonde aanwijzen als hij het maar in het algemeen doet. Maar als het zo dichtbij komt, als hij zich gaat bemoeien met privézaken, als hij zich gaat mengen in een huwelijk, dan gaat hij te ver. Dan stapt hij over zijn grenzen heen. Johannes moet daar buiten blijven. Hij moet daarover zwijgen. En God moet daar ook buiten blijven. Dat is ons terrein. Zo denken ze beide, Herodes en Herodias. Zolang Herodes de zonden in het algemeen aanwijst, voor hele groepen, soldaten, farizeeën, zolang blijft Johannes wel een vrij man. Maar als het te persoonlijk gaat worden, als hij de mensen heel persoonlijk recht in de ogen kijkt en heel persoonlijk rechtstreeks aanwijst en zegt, nou heb ik het over u. En dan heb ik het over u. En nee, niet uw buurman, het is u niet geoorloofd haar te hebben. Als het zo persoonlijk wordt, dan is het met de vrijheid van Johannes afgelopen. Dan wordt zelfs zijn leven bedreigd. Dan is daar een vrouw, en niet de eerste, de beste, maar een vrouw in een hoge positie die dag en nacht zint op de manier waarop ze Johannes zou kunnen wegruimen. Ja, was dat nou eigenlijk wel nodig wat Johannes deed? Nam hij nou eigenlijk niet te veel risico? Dat had hij toch kunnen voorzien. Zo kun je toch de koning, zo kun je toch de koningin, ondanks alles wat je tegen ze hebt en ondanks al de bezwaren die er tegen hen in te brengen zijn, zo kun je toch de koning en de koningin niet behandelen. Dat kan de koning vanwege zijn positie en vanwege zijn eergevoel toch nooit accepteren van wie dan ook. Ook van Johannes kan hij dat niet accepteren. Zou het niet veel beter geweest zijn als Johannes wat meer diplomatiek te werk gegaan was? Als hij tegen Herodes zou hebben gezegd, koning, sorry, neem me niet kwalijk dat ik dit toch ook even aan de orde stel. Ik wil daar niet breed over uitweiden, maar ik moet het toch wel even zeggen. Heb u er wel eens aan gedacht dat het misschien niet helemaal in orde is dat u zich van uw eerste vrouw hebt laten scheiden en dat u nou met Herodias bent getrouwd? Heb u er wel eens over nagedacht dat dat toch niet helemaal in overeenstemming met de wet van de Heere is? Als hij nou eens zo gezegd had, dan had hij het gezegd. Maar dan had hij heel beleefd en heel voorzichtig en in bedekte termen gezegd. In ieder geval niet zo direct. Het is u niet geoorloofd haar te hebben. Zou dat niet beter geweest zijn? Misschien zou je nog anders kunnen redeneren. Als Johannes nou eens volstaan had met tegenover Herodes de prediking te brengen van de Heer Jezus als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En meer niet. Als hij nou eens gezegd had, we zijn allemaal zondaren, maar God in zijn genade heeft een oplossing gegeven voor onze zonden. Hij heeft een zaligmaker gegeven. Zijn zoon is in de wereld gekomen. En als hij dan al de deugden en kwaliteiten van dat Lam Gods is had opgenoemd. En als hij Johannes zo is de prediking gebracht had van de Heer Jezus. En dan de toepassing maar aan de Heilige Geest had overgelaten. Dat de Heilige Geest dat woord nou maar eens thuis zou hebben gebracht bij Johannes. En dat Johannes bij Herodes en dat Herodes daar in de stilte dan maar eens over had na kunnen denken. Was dat ook niet beter geweest? Ja, dat laatste wordt natuurlijk vandaag ook nog wel gezegd. Dat is mij ook wel eens gezegd. Dat je toch niet al te specifiek moet worden. Dat wekt wrevel bij de mensen, bij die en gene tenminste. Breng nou het evangelie maar. Breng nou het evangelie van het Lam Gods maar. Want als we de Heer Jezus leren kennen, dan leren we onszelf ook wel kennen. Juist bij de Heer Jezus worden we wel gewaar wie wij zijn. En dat wij zondaren zijn. juist bij de Heer Jezus, in het licht van zijn kruis, in het licht van zijn offer, wordt ons wel iets duidelijk van wat wij voor mensen zijn en dat wij gezondigd hebben. Maar kom nou niet te veel met de prediking van de wet, want dat ligt de mensen niet, zeker in de 21ste eeuw niet. We hebben allerlei wetten en allerlei regels, werpen we liefst maar ver van ons af. We willen vrije mensen zijn en we moeten niet te veel de dingen opgelegd krijgen en het moet ons niet te veel van hogerhand gezegd worden. En als je met die wet komt en met de geboden stuk voor stuk, dan wordt de mens daar maar onrustig van. Dat wil die niet, dat roept weerstanden op. Ja, wie zo spreken, zijn of op een bepaalde sentimentele manier onkundig, of ze worden beheerst door een valse geest die hen misleidt. Een van de twee. Laten we aannemen dat het het eerste is. Onkunde. En op een sentimentele manier over het evangelie denken. Maar Gods methode, wat ook Johannes' methode was, wordt daarmee afgewezen. Paulus' methode, wat ook Gods methode was, wordt daarmee afgewezen. Nou, maar is het dan niet waar dat bij Christus en bij het kruis en op Golgotha een mens zijn zonde leert kennen? Hij kan daar verdieping van zijn zondekennis krijgen. Ja, dat wel. Hij kan daar gaan inzien hoe erg het met zijn zonde is. Dat de zonde dit teweeg brengt. De dood, dat bange, dat verschrikkelijke lijden van de onschuldige Zoon van God. Die moet klagen over het van God verlaten zijn. Dat kun je leren op Golgotha. En wat je op Golgotha verder leert, dat is dat God zijn wet handhaaft. Waarom leidt Christus daar? Omdat de zonden van zijn volk op hem zijn aangelopen, zegt u. Ja, terecht. Maar ook omdat God zijn wet handhaaft. Die wet, dat gebod is heilig. Dat is rechtvaardig. En dat is goed. En dat handhaaft God, omdat het heilig, rechtvaardig en goed is. En God straft de zonde liever aan zijn eigen zoon, dan dat hij zijn wet opzij zou zetten, zichzelf zou verloochenen. Dus je bent daar toch weer bij de wet terecht, bij dat gebod. En als Herodes uit de mond van Johannes hoort, het is u niet geoorloofd haar te hebben, dan doet Johannes niet anders dan dat heilige en rechtvaardige en goede gebod van Gods heilige wet aan Herodes voorhouden. Gij zult geen overspel doen. En nog altijd. En dat leren we toch ook van Paulus. Nog altijd is de wet Gods voornaamste instrument om een mens te ontdekken aan zijn ellende. Nog altijd is het Gods wet waarmee de Heer een schuldig mensenhart aanraakt. Bij welk gebod dat dan ook is. En daarom was het niet verkeerd van Johannes, ook al was het risico groot en al kwam hij erdoor in de gevangenis. Maar was het zeker niet verkeerd van Johannes om heel concreet de boodschap te brengen. Zoals het door de apostel Paulus in dat hoofdstuk wat we gedeeltelijk gelezen hebben ook gezegd is in het vijfde hoofdstuk van zijn Efezebrief. Hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis. maar bestraft ze ook veeleer. En zoals Paulus het zelf heel concreet deed. Wat denkt u van die geschiedenis die we ergens in Handelingen vinden, als hij voor de stadhouder Felix staat? En als hij tegenover die stadhouder Felix spreekt over rechtvaardigheid, matigheid en het toekomende oordeel. Niet in abstracte zin, niet afgetrokken, niet theoretisch, niet als iets dat aardige onderwerpen van discussie zijn, maar heel concreet, zodat Felix het goed begrijpt dat Paulus hem op het oog heeft als hij het over matigheid heeft, want deze man leefde onmatig en deze man bekommerde zich niet om het oordeel, en het resultaat van die ontdekkende eerlijke prediking van Paulus tegenover Felix was dat deze man zeer bevreesd werd en beefde. Helaas heeft hij hem toen weggestuurd. En dat was het kritieke moment in het leven van deze heiden Felix. Toen had hij in het koninkrijk kunnen binnengaan. Toen. Hij was er maar een millimeter vandaan. Toen. En dat is de boodschap voor de rechte prediking gedurig, gemeente. Het is u niet geoorloofd. Het is u niet geoorloofd. En gaat u de geboden dan maar na. Allemaal, we hebben ze vanmorgen weer gehoord. En leest u ze dan in het licht waarin de Heer Jezus ze geplaatst heeft. Toen hij wetsonderwijs gaf. Ik denk aan het 5e hoofdstuk van Matteüs. Toen hij de wet ging uitleggen. Gij hebt gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult geen overspel doen. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft alreede overspel in zijn hart met haar gedaan. Is u niet geoorloofd om een vrouw aan te zien om haar te begeren? Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is: gij zult niet doden. Doch ik zeg u, zo wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht. Het is u niet geoorloofd ten onrechte toornig te zijn en nog minder te blijven op uw broeder. U zult strafbaar zijn voor het gericht. En zo legt de Heer Jezus nog meer geboden uit, en we kunnen ze voor onszelf in onze eerlijke overdenking, als we dat dan eerlijk doen, van Gods geboden zelf wel toepassen. Wat doet u in uw leven? Wat wijst God in uw leven aan? Waar wilt u liever niet aan herinnerd worden? Wat stopt u liever weg? Wat houdt u liever helemaal privé? En wat is dat bij jou en bij jullie jonge mensen? Wat zou je niet willen dat je vader en moeder van je wisten? Wat doe je buiten de deur wel wat je binnenshuis niet doet? Omdat je weet dat het niet mag. Het is u, het is jou niet geoorloofd, zegt God. Worden wij in de prediking misschien ook opgeschrikt, ontmaskerd, ontdekt? En willen we dat niet, liever? Zachte dingen, geblinddoekt, bedrogen, gevleid. Daar krijg Johannes, de heer Rodus, de kans niet voor. Dankzij de getrouwe prediking van Johannes. En wat was deze man er toen dichtbij? Want dan als tweede, dan moet u nog maar eens op die Herodes letten. Dat is een man met een ontwaakt geweten. En toch onbekeerd gebleven. Dat is wat. Een ontwaakt geweten te hebben en toch onbekeerd te blijven. Er was zoveel dat je kan vertellen over Herodes dat allemaal in zijn voordeel pleit. Hij vreest Johannes. Hij heeft respect voor hem, respect voor de knecht Gods. Hij gelooft dat hij een man Gods is. Hij gelooft dat hij rechtvaardig is. Hij gelooft dat hij heilig is. Hij weet één ding zeker, dat is een gelukkig mens. Want hij heeft verbinding met God. Herodes weet dat. En hij respecteert hem daarom. En hij gaat graag naar hem luisteren. En als Johannes tot hem spreekt en hem allerlei dingen aanwijst, dan gaat Herodes weg en dan neemt hij zich voor en hij voert het ook uit. Dit ga ik veranderen en dat gebeurt niet meer en daar kom ik niet meer en zijn leven wordt heel anders. En als Herodias begint te praten over Johannes, dat hij toch lastig is en dat hij toch eigenlijk uit de weg geruimd moet worden en tot zwijgen gebracht moet worden, dan sust Herodes iedere keer de toorn van zijn vrouw, althans dat probeert hij en dan zegt hij, nee, daar krijg je me niet voor. En misschien vertelt hij tegen Herodias ook wel dat hij respect voor Johannes heeft en dat hij zich er nooit toe zal laten leiden om deze stem door de dood tot zwijgen te brengen. Dat zijn toch allemaal moedgevende dingen, of niet? En je denkt bij jezelf, hij is niet ver van het koninkrijk Gods. Hij is er dichtbij en hij is er ook dichtbij. Je zal naar zo'n prediker mogen luisteren. En je geweten zal daar ook nog getuigenis aan geven. En je zult er onrustig door gemaakt worden. En je zult voelen, dit is de waarheid. En het moet anders in mijn leven. Dan ben je er toch dichtbij. En toch vertelt de Bijbel ons heel eerlijk dat deze Herodes ook een tijd in zijn leven gekend heeft dat hij ook Johannes dood wenste. En dat het enige wat hem er toen van weerhield, vrees voor het volk was. Het zou wel eens slecht met hem kunnen aflopen. Het volk zou zich wel eens zo tegen zijn regering kunnen keren, klachten over hem kunnen indienen bij Rome, dat de Romeinen zouden komen en hem zouden omafzetten. En hij heeft hem wel gevangen gehouden, al wist hij dat hij onschuldig was. En als hij bij Johannes geweest is en bepaalde dingen gaat veranderen in zijn leven, dan blijft dat ene kwaad, dat echt zijn boezemzonde was, in zijn leven zitten. En dan blijft Herodias in het paleis. En dan blijft hij toch een slaaf van de zonde. Hij wordt wel heen en weer getrokken. Is die bij Johannes, dan gelooft hij Johannes. Is die bij Herodias, dan gelooft hij Herodias. Hij wordt wel heen en weer getrokken alsof er aan allebei de kanten paarden aan zijn leven trekken. En om hem helemaal uit elkaar te trekken. En wie zal het nou winnen? Ziet u wel, gemeente, dat er meer nodig is dan alleen maar een overtuiging in ons geweten? Meer dan dat. Wat dan? De geest. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En zal het zo ver komen in een mensenleven dat er echt bekering komt, dat er een breken met de zonde komt, dat er een moment komt dat we de zonde gaan haten. Niet maar één of twee of drie zonden die misschien niet eens zo belangrijk voor ons zijn, die we best kunnen missen, maar al de zonden, speciaal die ene zonde of die twee zonden waar we zo aan vastgeklonken zitten. Zullen we echt de zonde gaan haten, gaan vrezen, bang voor de zonde zijn. Dan is dat overtuigende werk van de Heilige Geest nodig. Dan moet dat geweten niet alleen maar overtuigd worden, maar het hart gebroken. Wat Herodes had moeten doen, dat is hetzelfde als wat Daniël in de tijd koning Nebukadnezar heeft aangeraden. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonden af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede mocht zijn. Maar dat gebeurde bij Nebukadnezar niet en dat gebeurde bij Herodes niet. Gemeente, dat gebeurt alleen daar waar Gods geest onwederstandelijk aan het werk is. Dat weet u toch wel, die waarlijk voor God hebt leren buigen in de schuld en die de zonde hebt leren haten. Hoe kwam het zover? Niet door uw geweten sprak, dat sprak al eerder. Maar toen God het u onmogelijk maakt om de zonde nog langer lief te hebben. En toen de Heere uw ogen ervoor opende wat zonde eigenlijk is. Opstand tegen God. En nou zijn met Herodes niet alle Herodesen gestorven. Er zijn er nog mensen zoals hij. Overtuigd in hun geweten. Keer op keer opgeschrikt in hun geweten. En toch onbekeerd. Ze zijn ook hier. Wel overtuigd dat hun leven niet deugt. En ze willen het ook iedere keer nog weer horen zeggen van de preekstoel. Dat we zondaren zijn. Dat we verloren liggen. Die waarheid van de waarheid moet ook gepreekt worden, zo vinden ze. En ze luisteren niet graag naar een zoetsappige prediking. Net zo min als dat Herodes graag naar een zoetsappige prediking luisterde. Hij ging niet voor niks naar Herodes, naar Johannes luisteren. Mensen die soms ook wel eens bevreesd zijn. Die wel eens onrustig onder zijn. En die proberen God en hun geweten tevreden te stellen met een verandering hier en een verandering daar en een keurig leven voor de buitenwereld. En ze onthouden zich van dit en ze doen daar niet aan mee. Oh nee, maar die ene zonde die zij weten en die God weet. Het hoeft nog geen publiek kwaad te zijn zoals bij Herodes, algemeen bekend en door iedereen besproken. Maar die privézonde, die verkeerde neiging, die boze lusten, die God weet en die zij weten, dat blijft altijd doorzitten. Soms willen we er vanaf. Soms zouden we willen dat de Heere er ons vanaf hielp. Maar dan meldt de zonde zich weer. In de vorm van Herodias. Of in de vorm van een andere vrouw. Of in de vorm van iets anders dat verleidelijk is. Of in de vorm van nog weer wat anders. Wat ons bekoort. Aantrekt. Wat een beroep op ons doet. Wat zich mooi en begeerlijk aan ons voorstelt. En al hebben we nog zulke goede voornemens gehad, we gaan op dat moment weer voor de bijl. En we moeten steeds meer geweld gebruiken om ons geweten tot zwijgen te brengen. Nou nee, zo'n geleven is niet gemakkelijk. Spreuken zegt ook, de weg van de goddeloze is hard. Maar wat is het waar dat de zonde taai is? En wat is het waar dat de duivel altijd de juiste snaar weet te treffen, omdat hij ons zo goed kent. En wat is het waar dat de duivel in staat is om ons te blijven binden. Maar luister toch, luister vanmorgen toch, Luister naar de stem van uw geweten. Smoor die stem niet. Er zijn mensen die hun geweten met een brandijzer hebben toegeschroeid. Die zijn te laat. Onbereikbaar geworden. Maar als uw geweten nog spreekt, luister ernaar. Want het is Gods stem. Ook als u de Bijbel niet open voor u hebt. Ook als u niet in de kerk zit. Maar als u onder de dekens ligt te voelen. Het is de stem van God. Het is de stem van de geest die tot bekering roept. Laat u niet weerhouden. Zeg nee. Als de verleiding zich voordoet. Zeg nee tegen Herodias. Houd haar op een afstand. Wie ze ook is. Hoe ze zich ook aan u voordoet. Wil toch niet stug. Gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Amen.